Vandaag willen we eigenlijk een korte, simpele, eenvoudige vraag stellen. En daar samen een antwoord op vinden. Maar ik geloof wel dat het een vraag is en een antwoord die voor ons allen erg belangrijk is. Waarom is deze vraag zo belangrijk? Deze vraag is belangrijk omdat dit alles te maken heeft met een stukje evangelisatie. Velen van ons hebben waarschijnlijk al eens aan de tafel gezeten met iemand en over het evangelie gesproken. En dan zien we natuurlijk dat ook met onze vrienden uit andere gemeenschappen, dat wij een hoop gemeenschappelijk hebben. We praten over Jezus, we praten over geloof, we praten over bekering. We praten over de gemeente, we praten over een heleboel dingen. En dan zien we dat we een aantal dingen gemeenschappelijk hebben. Maar wat we ook zien, is dat er vaak een aantal dingen zijn die we niet gemeenschappelijk hebben. En één van die dingen is natuurlijk weer ook die doop. En één van de dingen die ik tenminste wel eens een aantal keren gehoord heb in de jaren dat ik heb mogen uitreiken met het evangelie, dat er een aantal keren tegen mij gezegd is, ja, de doop, die kan onmogelijk tot de wedergeboorte behoren, omdat het een werk is. En simpelweg, een mens wordt niet door werken behouden, dus kan de doop niet tot de redding van de mens behoren, want het is een werk. Wij lezen in Colossenzen hoofdstuk 1... hoofdstuk 2, vers 11 en 12. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses door de besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden heeft opgewekt. Als we naar het Oude Testament kijken en naar het Nieuwe Testament, dan zien we in dat boek van Colossense dat er geschreven wordt over het principe dat die eerste wet, dat was een schaduw. Die eerste wet had allerlei instellingen. Die eerste wet had allemaal principes. Die allemaal uiteindelijk een schaduw waren van de werkelijkheid. En de werkelijkheid natuurlijk is Christus. En zo wat zien we als we naar dat eerste verbond kijken. Dan zien we besnijdenis. Ingesteld bij Abraham. Maar een heel essentieel deel van de wet van Mozes. En zo staat er dan geschreven, in welke gij ook besneden zijt. Aha. De gelovige, die is besneden. Maar dan staat er gelijk achter, door men een besnijdenis die zonder mensenhanden geschiet. Aha. In het eerste verbond hadden we een besnijdenis. Die gebeurde door menselijke handen. En wat gebeurde er in die menselijke handeling? De voorhuid werd afgesneden. Nu zegt Paulus in het boek van Colossenzen, we zijn ook besneden met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uittrekking of het afsnijden van het lichaam der zonde des vleeses. Door de besnijdenis van Christus. Als hij dat dan verder uitlegt, zegt hij, zijnde met hem begraven in de doop. Dus nu wordt de besnijdenis als een schaduwbeeld gebruikt van de doop die wij hebben onder het nieuwe verbond, in het nieuwe verbond, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden heeft opgewekt. En zo zien we, als we puur naar deze tekst kijken, en we zouden daar een aantal andere teksten aan toe kunnen voegen, maar wat we zien in deze tekst, begraven in de doop, daarin ben je ook opgewekt. Dus de doop is een begrafenis en een opwekking tegelijkertijd. Het ene volgt na het andere. De opwekking volgt na de begrafenis. Maar dan staat er door het geloof van de individu, maar dan staat er achter in de werking Gods, per vertaling kan dat iets verschillen, in de werking Gods, bij de werking Gods, der werking Gods, en dan staat daar nog achter die hem uit de doden heeft opgewekt. Met andere woorden, als mensen ons willen vertellen, de doop is een werk, dan zouden we als het ware bij die definitie kunnen zeggen, ja, de doop is een werk, maar de doop is een werk, of wat er gebeurt in de doop, is een werk wat zonder mensenhanden geschiet, met goddelijke handen, en het is een werking van God. Met andere woorden, mensen die ons proberen te vertellen dat de Bijbel leert dat de doop een werk is, een werk van de mens, dat is het niet. Het is een werk van God, zoals Jezus uit de doden is opgewekt, zo wekt God gelovigen op door de doop met de besnijdenis die zonder mensenhanden geschiet in de uittrekking van het lichaam des vleeses. En hier zien we ook hoe belangrijk de doop is. Wij zeggen natuurlijk altijd, de doop is tot vergeving van zonde, is waar. De doop is tot afwassing van zonde, is waar. De doop is toevoegen aan de gemeente, is waar. Staat allemaal sterk. Maar in deze tekst wordt de doop juist in relatie gebracht tot het uittrekken van het lichaam der zonde des vleeses. Misschien kunnen we zeggen, de meest fundamentele vraag van het Nieuwe Testament is deze. Ben jij gestorven met Christus? Dat is een belangrijke vraag. Want hier in die term, in de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses, daar zien we de eerste mens. Waar Paulus van zegt, wie gaat mij verlossen van deze eerste mens? Wie gaat mij verlossen van dat lichaam des vleeses des doods? Wie gaat mij daarvan verlossen? Wie gaat mij daarvan losmaken? En dat is één van die dingen waarom de doop zo belangrijk is. De doop is het begraven van de oude mens, de eerste mens, om dan op te laten staan een nieuwe mens. Daarom is die doop ook zo belangrijk. Soms als ik daarover mag praten met mensen, dan zie ik ze denken. Wauw. Is dat eigenlijk ook waarom de doop zo belangrijk is? En die doop is zo belangrijk omdat die natuurlijke mens, die heeft te maken met wat de Bijbel noemt de oude mens of de eerste mens. Zoals Paulus zegt in Galaten hoofdstuk 2 vers 20, ik ben gekruisigd. Galaten 2 vers 20, ik ben gekruisigd. Ik leef niet meer. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Met andere woorden, Paulus zegt hier, die eerste Paulus, die is verdwenen. Die eerste Paulus, die is weg. Die eerste Paulus, die leeft niet meer, want hoe leef ik nu? Door het geloof in de Zoon van God. En dan komen we even bij dat verhaal van Jericho. In Jozua 6, vers 1. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit, er ging niemand in. Toen zeide de Heere tot Jozua: zie, ik heb Jericho in, met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal. Alzo zult gij doen 6 dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbezuinen dragen voor de ark. En gij lieden zult op de 7e dag 7 maal omgaan. En de priesters zullen met de bazuinen blazen. En zo zien we hier ook weer, als we naar dit verhaal van Jericho kijken. Dan zien we opnieuw dat er staat geschreven in vers 2. Toen zeide de Heere tot Jozua: zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Alleen, of wat moeten jullie doen? Gij krijgslieden, 6 dagen gaat rond de stad, op de 7e dag 7 maal en de muren zullen vallen. En zo zien we hier weer opnieuw de manier hoe God altijd al met mensen is omgegaan. God biedt zijn zegeningen aan. God biedt zijn beloftes aan. Maar het heeft altijd te maken met: doe jij datgene om dat te bewerkstelligen wat ik alleen kan geven? Want wie gaf deze stad in de handen van de Israëlieten? Het was God. Wie is de enige die de muren kon laten neervallen? Het was God. Maar het gebeurde op het moment dat de Israëlieten deden wat God wilde. En dat lezen we ook in vers 5 van Jozua 6. Jozua 6, vers 5. Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters en zei tegen hen: draag de ark. Sorry, ik heb het verkeerde vers. Ik moet vers 5 hebben. En het zal gebeuren als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast, als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen, dan zal de stadsmuur instorten. En het volk moet er overheen klimmen, ieder recht voor zich uit. En vers 20. Het volk juichte toen zij op de bazuinen bliezen. En het gebeurde zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief. De muur stortte in, het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit. En zij namen de stad in. En zo zien we opnieuw. Als we naar die verhalen kijken, we zien dit ook in het verhaal van Naaman. Hij krijgt de opdracht om 7 keer zichzelf onder te dompelen in de Jordaan. Na 7 keer komt hij eruit. Rein en schoon. En zo ook in het verhaal van Jericho. God zegt: als jullie dit doen, dan geef ik jullie deze stad in handen. En zo komen we bij Handelingen 2, vers 37 en 38. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen broeders? En Petrus zei tot hen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En zo, gelovigen worden opgeroepen om zich te bekeren, om zich te laten dopen tot vergeving van zonde. Om zo ook die gave van de geest te ontvangen. En we zien het met het verhaal van Jericho. We zien het met het verhaal van Naaman. Elke keer is het: als jullie dit doen, dan doe ik datgene wat jullie niet voor jezelf kunnen doen. Want dat is het hart van de doop. Wie kan ons een nieuw hart geven in termen van Ezechiël 36? Wie kan zonde vergeven? Wie kan het lichaam van zonde wegnemen? Wie kan het lichaam des doods wegnemen? Wie kan het oude lichaam vervangen voor een nieuw lichaam? God is de enige die dat kan doen. En zo zien we. En daar zullen we ook gaan mee besluiten. In Romeinen hoofdstuk 6, vers 17. Een prachtig vers. Romeinen 6, vers 17. Daar zegt Paulus, maar God zij dank. U was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. In dat prachtige hoofdstuk 6, waar Paulus begint over waar de gelovige is gestorven en waar de gelovige is opgestaan, zegt hij dan in vers 17, om dat als het ware bij elkaar te brengen, maar Gode zij dank. Alle lof aan God, alle glorie aan God, alle dank aan God. U was wel een slaaf van de zonde, met nadruk op die eerste mens. Maar nu bent u van harte, dat zijn ook twee hele belangrijke woorden. Als iemand gedoopt wordt, moet dat niet zijn om te zeggen van oké, ik moet het doen. Of dit moet zo zijn. Nee, van harte. Gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgeleverd bent. Vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Is de doop een werk? In een bepaalde context kunnen we zeggen ja. Maar het is een werk wat God uitvoert. Het is niet een werk van mensen. Amen.